Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Remco Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN AMRO. De prestaties van diverse organisaties zijn beter. Ze zijn creatiever en klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten. En natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch vooral veel witte mannen rond. En vandaag moet ik eigenlijk zeggen veel witte hetero mannen rond. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer diversiteit en hoe creëer je kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En wat is er nodig om een duurzame verandering te krijgen naar een inclusieve organisatie? Samen met ABN AMRO maken wij een reeks programma's over diversiteit en inclusie met specialisten en praktijkvoorbeelden. En in deze aflevering zijn Remco Bokselaar, oprichter van Corporate Queer, en Jan de Geus, expert ethics en conduct van ABN AMRO te gast. Hoe maak je organisaties inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgender personen? In het kort LHBT. Nou ja, over die afkorting gaan we het zo nog wel hebben. Wat zorgt ervoor dat organisaties nu eigenlijk niet inclusief zijn? En wat kun je eraan doen? Dat bespreken we allemaal vandaag. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen wij je de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Nou, mannen, fijn dat jullie er zijn. In de studio Remco Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN AMRO. Ja, ik heb best wel lang zitten zoeken, moet ik je eerlijk zeggen. Want ik twijfelde heel erg. Dus ik heb jullie hulp eigenlijk wel nodig. Want ik had in mijn intro gezet LHBT. God, ik kom er niet eens uit, zeg. maar ja, ik kom ook allerlei andere. Ik kom veel de Engelsen natuurlijk. LGBT kom ik veel tegen. Maar ik kom ook i'tjes en plusjes erbij. Ik was totaal de weg kwijt. Dus ik dacht, weet je, het wordt gewoon in mijn eerste vraag. Wanneer doe ik het goed?
Ja, lastig.
Nou, hè, Remco?
Ja. Nou ja, ik gebruik zelf natuurlijk in mijn merknaam Corporate Queer bewust de term queer. Queer is voor mij een paraplu-term waar alles wat betreft seksuele diversiteit, maar ook gender binnenvalt. Dus daarmee heb je voor mij wel redelijk alles te pakken. Maar het klopt inderdaad.
Dat is wel eigenlijk veel sneller. Dan hoef je niet die vervuilende afkorting te gebruiken.
Ja.
Maar ben jij dat of is dat algemeen geaccepteerd?
Nee, queer is wel echt de paraplu-term die veelal gebruikt wordt. Ook voor veel mensen om dat je bijvoorbeeld en biseksueel kan zijn en transgender kan zijn. Dus welke letter hanteer je dan? Want je bent vaak niet één ding. Ik bedoel, als je zegt witte heteroseksuele man, dan heb je al over 3 privileges.
Ja, ik gebruik hem niet voor niks. Ja.
Ja. Dus ja, waar doe je goed aan? Ik vind het altijd een lastige vraag, maar ik zie wel dat de I steeds vaker wordt toegevoegd. Ja. De I van intersexe community. Maar dat gaat weer specifiek over hoe iemand geboren is, met welke geslachtsorganen. En dat het dus niet duidelijk als mannelijk of vrouwelijk te herkennen is. En dus dat is weer zoiets anders dan iemand die op hetzelfde geslacht valt. Dus je kan heel lastig alles op één hoop gooien. Dus ik vind het belangrijk dat die verschillende letters er zijn. Maar ik ga liever voor een term als queer, waar gewoon iedereen zich thuis in voelt. Ja. Want anders hou je dat je in hokjes blijft denken.
Ja, maar dat vind ik altijd de uitdaging als je het hebt over diversiteit. Je wil inclusief zijn. Dus je wil zorgen dat er ruimte is voor iedereen. Maar dat kan pas, of we zijn daar pas, als je het eerst weer bijzonder maakt. Tenminste, dat is altijd mijn interpretatie. Want zolang wij het er niet over hebben, gaat er niet zoveel veranderen.
Ja.
Loop je daar zelf nou ook tegenaan dat continu een dilemma is? Je wil het er eigenlijk niet over hebben?
Zeker. Ik denk bij ABN AMRO dat het nog steeds dat het gay zijn nog steeds een probleem kan zijn. We hebben een survey ongeveer 1 keer in de 5 jaar... waarin we LGBT inclusiveness meten. Dus dat betekent dat we kijken in hoeverre zijn collega's uit de kast op het werk. In hoeverre ervaren ze positieve of negatieve opmerkingen over hun geaardheid. In hoeverre staan ze bijvoorbeeld achter dat de bank meedoet aan de gay pride. Of dat we ook op buitenlandse kantoren hier aandacht moeten besteden. Dus dat meten we. En we zien dan een relatief positief beeld.
Is het zo?
Relatief positief. Ja, relatief positief.
Dat is altijd de vraag natuurlijk. Maar wat, relatief ten opzichte van wat? Ja.
Ten opzichte bijvoorbeeld van het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, die meet voor geheel Nederland in hoeverre de acceptatie hoe het met acceptatie gesteld is, in hoeverre collega's op de werkvloer uit de kast zijn, in hoeverre ze dus negatieve opmerkingen ervaren. En we zien dat wij met bijvoorbeeld een 3/4 collega's die openlijk uit de kast is, hè, dus die openlijk zegt ik ben dus LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, daarvoor uitkomt. En 1/4 die zegt dat hoeft voor mij niet. En dat heeft diverse redenen. Okay. Sommige collega's zeggen ja, ik vind het niet relevant om op het werk uit de kast te zijn. En sommigen zeggen ik ben toch bang voor reacties. Dus dat verschilt.
En wat vinden jullie? Vinden jullie dat mensen het moeten kunnen doen? Of misschien wel dat ze het moeten doen?
Ja, ik heb daar wel gesprekken over met mensen die vaak op belangrijke leadership positions zitten bij grotere bedrijven. Dat ik wel vind dat zij een rolmodel zouden kunnen zijn voor anderen. Omdat ik zie dat in mijn leeftijdscategorieën meer de young professional.
Wat, hoe oud ben je?
28.
Oké. Okay.
Toch nog wel worstelend is soms in bijvoorbeeld. Goh, ja, ik zit nu in mijn proeftijd. Moet ik het nu vertellen? Wat stel ik op het spel? Anderzijds zie je gewoon een heel groot verschil tussen de meer masculine homoman die als hetero door het leven gaat, als het ware, waarbij het niet opvalt, versus de meer feminine die eigenlijk niet anders kan dan uit de kast komen. En het lastige is dat als je meer kijkt naar, je hebt natuurlijk inderdaad wat jij zegt, de angst voor bepaalde opmerkingen. Maar anderzijds heb je ook een bepaalde HR-beleid, waar je bijvoorbeeld als LHBT'er misschien niet in herkent, omdat wat als ik kinderen wil, dan staat er niet beschreven van wat als 2 mannen kinderen willen.
Dus in
dat soort aspecten, en dat is misschien een detailniveau, maar vaak heb je wel een bepaalde worsteling achter de rug, een bepaalde coming out meegemaakt. En wil je niet meer anders zijn of gepercipieerd worden als anders? En dat zijn dan wel momenten waarop je daaraan wordt herinnerd.
Ja. Nou, eerst even, want wat ik altijd doe bij alle programma's die ik maak, is dat ik eerst kijk van ja, waarom hebben we het hier nou eigenlijk over? En dus waar ik wel benieuwd naar ben, vooral ook omdat ik er zelf relatief weinig mee te maken heb, is hoe is het nou eigenlijk gesteld? Dus hoe staan we ervoor in Nederland, hè? In werkend Nederland, als het gaat over queer zijn? Wat vinden we daarvan? Zijn we mega inclusief of hebben we op sommige plekken nog heel veel te doen?
Ja, ik maak altijd daarin het onderscheid tussen tolerantie en acceptatie. Ik denk dat wij als Nederland zijnde best veel tolereren, omdat we denken dat we heel open-minded zijn en dat we hier al lang mee bezig zijn. De meeste mensen kennen de LHBT-afkortingen. Nog niet iedereen, maar we zijn een heel eind op weg. Maar echt accepteren en begrijpen wat het betekent om LHBT te zijn. En dus zo'n voorbeeld als ik net je niet herkennen in beleid. Ja, dat zal je nooit meemaken en zul je nooit begrijpen. En ik heb dat zelfs in familiekring, dat ik dat nog aan ouders, zus.
En dat het ook een ding is? Ja. Hebben mensen snel zoiets van, ja, joh, hè? Interpreteer dat dan anders of zo? Dat ze bij jou neerleggen?
En ik probeer dan zoveel mogelijk voorbeelden te geven om toch te beschrijven van, ja, maar als ik op vakantie wil, dan moet ik soms checken of ik daar wel veilig heen kan. Of ik heb alsnog dat ik met collega's vorig jaar naar Marokko ben afgereisd, dat ik er dan uit word gehaald. Omdat, ja, ik weet niet waarom, ik kan het niet lezen van hun gezicht. Maar het valt dan wel op dat ze mij dubbel gaan checken. Dat kan zijn omdat ik lang ben. Maar ja, het kan ook zijn om hoe ik eruit zie.
Ja. Dus als jij, en wat jij zegt, tolerant zijn we wel, echt accepteren en doorvoelen niet. Mm-hmm. Waar uitzicht die tolerantie dan in? Waar houdt het op? Dus waarvan denkt iedereen, oh, dat vinden we wel oké. Okay. Volgens mij zijn we Nederlanders heel erg trots op de gay pride. Hè? Vinden we allemaal heel tof. En nou, weet je, dat wordt steeds commerciëler. Daar kun je ook wel van alles nog wat van vinden. Maar dat vinden we allemaal heel stoer. Daar gaan we heen. Dat is een uitje voor veel mensen.
Ja, daarin is natuurlijk heel veel kritiek inderdaad op de commercialisering en de participatie van grote bedrijven daarin. Maar ik probeer dan altijd wel uit te leggen dat daar vaak activisten achter zitten om in die bedrijven daar wel budget voor vrij te maken. Om die raden van bestuur, die tot op heden toch over het algemeen gedomineerd worden door witte heteromannen, te overtuigen van de noodzaak om hiervoor te vechten.
En waarom moeten ze dat doen?
Ik denk dat je als bedrijf een heel mooi voorbeeld kan zijn om te laten zien dat iedereen welkom is. En dat je die authenticiteit juist stimuleert. En op zoek gaat naar het echte talent van iemand. En daar de mogelijkheden voor biedt.
En wat mis je als je het niet doet? Dus wat gebeurt er bij mensen die, nou ja, die zich inderdaad, nou, bijvoorbeeld niet herkennen in hun beleid. Of die niet helemaal zichzelf kunnen zijn. Of dingen van zichzelf weglaten op hun werk. Wat raak je kwijt daardoor?
Ik denk dat je ze uiteindelijk misschien wel kwijtraakt.
Echt kwijt. Gaan ze ergens anders werken?
Als je ziet wat ook nieuwkomers op de markt. Grote techbedrijven bijvoorbeeld. Aan diversity and inclusion doen. Als ABN AMRO daar niet onvoldoende tegenover stellen. Dan raak je gewoon een gedeelte van je
werk. Maar heb je een voorbeeld van wat je dan ziet bij die nieuwkomende bedrijven die eigenlijk vanaf scratch af aan het gelijk omarmen?
Ja, ze bouwen denk ik heel, heel snel een LGBT community op in hun bedrijven.
Ja.
Ik denk op het moment dat jij je thuis voelt. En je kunt met collega's ook een borreltje doen naar werk. Of je doet zelfs evenementen. Dat je daardoor je geaccepteerd voelt. En op het moment, zoals Remco aangeeft, dat dan ook nog eens in beleid verankerd is dat je beschermd bent. Bijvoorbeeld als je afreist, ook voor je werk, naar een Arabisch land waarin het strafbaar is dat je je beschermd weet door je werkgever. Als je er naartoe gaat, dan dat zijn allemaal manieren, denk ik, om collega's veilig te laten voelen. Zodat je
en ik kan me heel goed voorstellen, als je inderdaad naar een Arabisch land gaat, of maar misschien waarschijnlijk zelfs in Rusland, heb je al dat je denkt, nou, hier is de wereld toch even heel anders. Dat voelt iedereen volgens mij. Ik voel het gelijk, dat ik denk, jeetje, zeg, ja, dan ga je ergens heen en kijk je niet of het überhaupt gevaarlijk is. Maar het is überhaupt gevaarlijk. Hè? Dus dat is een belangrijke omkering. Maar als je het nou heel klein maakt, jij in een organisatie, waar loop je dan tegenaan dat je denkt, ja, oké, hier kan ik niet zijn wie ik wil zijn? Of,
ja, het zit meer in kleine dingen. Dus ABN AMRO is een groot bedrijf, 18.000 mensen sterk wereldwijd. En ik ben uit de kast richting al mijn directe collega's op de afdeling, iedereen die het wil weten, mag het weten. En ik vertel het ook dat ik afgelopen weekend naar World Pride ben geweest in New York. Dat zijn manieren om te vertellen dat je homo bent. Maar ja, op het moment dat je nieuwe collega's ontmoet die je niet kent, dan moet je altijd toch een drempel over. Dus het is niet van dat het enorm moeilijk is, maar je hebt gewoon.
En hoe vertel je dat dan? Want ik kan me voorstellen als je een. Ja, als je een partner hebt, als je een vriend hebt, of je bent getrouwd met een man, dan zit het in je verhalen. Ja. Of vertel, ja, ik kwam laatst thuis en toen had ik met mijn man erover. Dan denkt iedereen, oh ja, oké. Dan hoef je het niet heel expliciet te maken. Als je dat niet hebt, hoe vertel je het dan? Want anders wordt het ook weer zo'n, leg je het op tafel of zo.
Ja, precies zoals je zegt. Dus als je een relatie hebt, dan zeg ik, ben met mijn vriend uit eten geweest of was gezellig.
Ja.
En ik denk ook, het is ook niet altijd relevant. Maar nee. Op het moment dat je wilt, op het moment dat iedereen het heeft over wat hij in het weekend gedaan heeft, wil jij ook dat kunnen vertellen. Ik denk dat het uitgangspunt is.
Ja. Ja, en dan zit het in je verhalen.
Ja.
Wat voor mij wel een teken was dat we op de goede weg zijn, is dat ik steeds meer, niet alleen richting mij, maar ook richting heteroseksuele collega's, kennissen, zie dat steeds meer de vraag wordt gesteld van, goh, heb je een relatie of heb je een partner?
Ja, ja.
Waar daar dus veel meer alle opties worden opengehouden. En niet alleen bij mij als ze daar al verwachtingen bij hebben, maar ook bij een ander.
Ja, wat wel een leuke is, voordat we naar het volgende blokje gaan. Wat ik wel een leuke vond was dat ik haalde jullie net op bij de receptie. En ik nam jullie mee naar binnen en jullie zaten daar met z'n tweeën. En er zat al iemand voor het volgende uur, een dame. Dus ik zei, dame en heren of zo, zei ik. En En vervolgens zei jij, Remco, ja, dat, daar begint het eigenlijk al.
Ja, ja, dat is wel een aanname. Kijk, ik vertelde dat ik me prima identificeer als man. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er misschien uitzien als man of vrouw, maar zich misschien genderneutraal voelen. En liever met, in het Engels, they and them. In het Nederlands is dat hen, worden aangesproken. En ja. Ja, dat kan je niet altijd zien van de buitenkant.
Ja, of beste reiziger.
Zo,
toch? Ja. Ja. We praten zo verder met Remco Bokselaar en Jan de Geus. Ja, dan ben ik heel erg benieuwd naar. Dan denk je als organisatie: goh, ja, hier moet ik wel wat aan doen. Ik heb nog wat werk te verrichten. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Hoor je allemaal straks.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeoplePower.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Remco Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN AMRO zijn in de studio. We gaan richting, ik besef me, stel je voor. Ik werk bij een bedrijf, op wat voor manier dan ook. En ik besef me, ja, dat wij hebben daar nog werk te verrichten. Eerst maar eens even naar jou, Jan. Want jij bent de voorman, het voormens. Doen we genderneutraal. Doen we het voormens van de club die bij ABN AMRO zich hiermee bezighoudt, toch? Hoe ontstaat zo'n club?
Het Gay Bankers Network, de LGBT+. Club van ABN AMRO bestaat al sinds 2001. En is eigenlijk ontstaan door een aantal collega's die hebben gezegd, nou, we gaan af en toe een borrel met elkaar drinken. En zo is een konden collega's elkaar vinden. Hè? Dus een groeiend bedrijf waarin je misschien niet altijd thuis kon voelen, kon je toch iedere donderdagavond eventjes met
collega's. Iedere donderdagavond?
Iedere of één keer per maand. Dat verschilde een beetje door de jaren heen. Maar wisten ze elkaar te vinden. En we zijn nu gegroeid, het Gay Bankers Network is nu gegroeid richting een wat grotere club. Dus we hebben nu nog steeds.
Hoeveel leden heb je?
Denk ik een 180, 200 collega's.
Oké.
Die bij verschillende evenementen komen, soms om te borrelen. Maar we doen ook culturele dingen met elkaar. Dus we gaan naar een museum of ABN AMRO sponsor de Roze Filmdagen. Dus dan hebben we een filmavond altijd in maart. We hebben soms inhoudelijke evenementen. Ik vind het belangrijk om ook altijd NGO's te ondersteunen. De NGO's die opkomen voor LGBT-rechten. Mm-hmm. Vorig jaar bijvoorbeeld Bisi Halimi naar Nederland gehaald vanuit Londen. Dat is een human rights activist die opkomt voor LGBT-rechten in Nigeria. Dus die heeft zijn verhaal verteld over hoe het is om gay te zijn in Nigeria. Heel heftig verhaal om ook weer te leren over de uitdagingen die ze daar hebben. En we hadden dit jaar voor Idaho, dus dat is de International Day Against Homophobia en Transphobia, hadden we de Secret Garden Foundation uitgenodigd. Dat is een stichting in Amsterdam die opkomt voor de LGBT-asielzoekers. In wat voor dilemma's zij allemaal tegenkomen. Of weer een perspectief te wisselen tussen de wereld van de homobankier en die van een homovluchteling.
Ja. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je voor jezelf gaat bagatelliseren waar je zelf nog tegenaan loopt. Maar dat moeten we natuurlijk niet doen, hè? Want gelukkig is het hier best oké, zou je kunnen zeggen, maar nog niet oké genoeg. Hoe zet dan de bank jouw organisatie in om het te verbeteren? Welke rol spelen jullie daarin?
Het is behalve dat we dus een netwerkclub zijn. Op het moment dat er incidenten plaatsvinden. Dus dat bijvoorbeeld een collega zich gediscrimineerd voelt. Of geplaagd, gepest, gedreiterd. Gelukkig komt dat niet vaak voor, maar het komt wel voor.
Ja.
Dat dan die collega met ons in contact wordt gebracht.
Oké, dus je hebt ook een soort van vertrouwensrol.
Ja, behalve de vertrouwenspersonen zelf die natuurlijk bemiddelen. Kunnen ze ook gebruik maken van ons, van het netwerk. En als die collega dat wil, dan gaan we in gesprek om te kijken of we kunnen helpen.
Ja.
En verder zijn we ook een belangrijke partner voor de Raad van Bestuur. Om na te denken over, LGBT onderwerp op de agenda van ABN AMRO breder.
Ja.
En we ook bijvoorbeeld gezegd van we willen in de Pride ook een rol spelen. Niet zozeer op een moot, maar ook wel weer in samenwerking met NGO's. En dat gaan we dit jaar ook op een bijzondere manier doen. Ik kan er niet zoveel over zeggen.
Ik wou net zeggen, ik voelde of een scoop of een stilte aankomen. Het was een van de twee. Remco, ja, volgens mij een moeilijke vraag. Maar dat is nou helemaal mijn rol. Ik mag vragen stellen. Daar kijk ik jou gewoon verwachtingsvol aan. Ja, als je nou een organisatie hebt en je wil hier iets mee doen. Waar begin je dan?
Vanuit Corporate Queer helpen we bedrijven op verschillende facetten. Kijk, ABN AMRO is zo'n grote corporate dat ze hun eigen netwerk hebben. Wij zetten ons met name in ook voor de net iets kleinere corporates en ook midden- en kleinbedrijf. Alleen MKB Queer, dat bekt dat minder lekker. Dus we kunnen helpen met het organiseren van events om gewoon een discussie aan te jagen. Maar we kijken ook mee naar bijvoorbeeld beleid om dat te herschrijven of alinea's toe te voegen om het ook voor LHBT'ers inclusief te maken.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat mis je dan in beleid of wat moet er anders?
Nou, bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, waar gewoon continu in hij en zij wordt gesproken, dat je meer naar een genderneutraal partnerverlof toe gaat.
En wat doe je dan in plaats van hij en zij? Want ik kan me voorstellen, mensen die luisteren, die denken, oh ja, dat doen wij ook. Dus zoek en vervang. En
ja, was ik laatst te gast bij Salesforce, waar zij al wel verder zijn met bijvoorbeeld de first and second caregiver. Waar ze dus ook de kans geven om de man, zeg maar, de eerste prioriteit te geven als je uitgaat van de hetero relatie.
Ja.
En de vrouw bijvoorbeeld veel sneller weer aan het werk gaat. Dus dan heb je het en genderneutraal en kan je zelfs nog dus kiezen hoe je de tijd verdeelt.
Want hoe is dat nu? Stel je voor, je bent twee mannen. Je adopteert een kind. Normaal als je als vrouw zwanger raakt, dan krijg je 4 maanden zwangerschapsverlof. Ja. Nu krijg je als man, krijg je samen een kind. Nou, ja. Dat is een... Ik kan zeer uit ervaring spreken. Als er een kind komt, dan staat alles op z'n kop.
Ja.
Dan moet je flink aan wennen. En het is ook overigens ook een fantastische periode. Maar als mannen, het was 3 dagen volgens mij. Als je echt een kind kreeg. Ik weet niet hoe dat bij adoptie is. Is daar iets voor geregeld?
Nee, ik werk zelf bij een middelgroot consultiebureau en heb daar wel, zeg maar, het beleid op nageslagen. En geen idee. Ik zou in gesprek moeten met onze directie, ja, om te kijken wat mijn mogelijkheden zijn. Maar dat is dus wel weer zo'n moment.
Maar in het ergste geval moet je de volgende dag aan het werk.
Nee, dat kan natuurlijk niet.
Nee, dus, ja.
Dus maar daar moet je dan samen in overleg een oplossing voor zoeken. Maar dan geeft hij wel weer aan van, oh kut, ik ben anders dan...
Ja.
Dan menig ander.
Ja. Nou, sterker nog, jij moet naar iemand toe. Naar je leidinggevende. En zeggen, ik ga met mijn partner, wat trouwens by the way een man is, ga ik een kind adopteren. Dus ik alle regels die er zijn, alle wetten die er zijn, maar ook alle regels die er zijn, ik val er niet onder. Ja. Wat gaan we doen?
Ja.
En eigenlijk wil je dat gesprek überhaupt niet hoeven voeren, toch?
Nee.
Dat is het. Ja. Jeetje mina, hey. Je hebt nog een hoop te doen, Remco. En Janne, trouwens jij ook. Oké, dus, dus beleid. Maar beleid klinkt ook als een klein deeltje.
Mm-hmm.
Nou, wat doe je met al je collega's, de mensen om je heen, het gedrag wat ze hebben, de taalgebruik, wat zij bezig.
Ja.
Maar dat is ook uit name van een andere functie, vanuit gedrag en ethiek. Wat we doen is mensen gewoon met elkaar in gesprek brengen. En dat gaat niet alleen over LGBT, maar gaat gewoon over omgangsvormen. We merken dat er van alles speelt. Alleen door alle drukte nemen collega's niet de tijd om het gesprek over het gesprek te laten gaan. Dus ik begeleid soms dialogen. En dan gaan we met elkaar in gesprek. Wat hoor je nou? Wat je eigenlijk vindt dat een grens overgaat. En dan gaan we met elkaar die grens verkennen. En waarom is dat voor jou een grens en voor die andere collega niet?
Ja.
En zo kun je bepalen zonder dat je beleid nodig hebt, per se nodig hebt. Beleid is belangrijk. Mm-hmm. Maar ook met elkaar over hoe willen we met elkaar omgaan. Dus dat doen we nu voornamelijk vragen gestuurd. Hè? Dus er gebeurt iets of er komt uit een survey van we moeten iets met cultuur. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk dat collega's...
Ja, dat is wel mooi, hè? Cultuur. Ja. Ja, cultuur. Ongrijpbaar en onveranderbaar. Ja, maar dat is dus ook jouw vak.
Zeker.
Ja, wauw. Waar ik straks wel benieuwd naar ben, daarop doorpraten. Hè, dat is mooi zo'n dialoog. Hè. Iedereen ziet dat voor zich. Ruimte, en er zitten mensen in. En het zijn er een paar of veel. Om dat specifiek te maken. Want Dat moet een eerlijk gesprek zijn. Daar moeten dus eigenlijk mensen vertellen wat ze daar lastig vinden. Of wat ze misschien ook stom vinden. Dan moeten mensen eigenlijk kunnen zeggen, jullie stellen je een beetje aan. Maak je nou, ik bedoel het best goed. Nou, dat soort gesprekken wil je. Dat is best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan zo eerst naar Sven Romkes, naar onze fantastische columnist. Die hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en met Sven Romkes. Want een van onze fijne columnisten, maar wel de enige die toch bijna de minister van Gehandicaptenzaken is geworden, die hebben we aan de lijn. En iets in mij zegt er ook dat ik ook wel blij ben dat het niet is gebeurd. Want zo blijf je gewoon Sven Romkes werken bij ABN AMRO, Sven.
Jazeker, ik ben blij dat ik ben wie ik ben.
Ja toch, je blijft wie je blijft. Ja. Sven, vandaag over de muur stuurde je mij door. Ik krijg altijd van die cryptische, dan zeg ik, goh, waar ga je het over hebben? En dan krijg ik iets waar ik niks aan heb. Over de muur.
Nee, dat vind ik het leukste, zodat jij ook een hele tijd in verwarring blijft. Maar deze gaat over eigenlijk het allerengste waar iemand met een beperking mee te maken krijgt.
Alright,
onzichtbare muur.
Ik ben zo benieuwd.
Oké, daar gaan we. Het allerengste waar iemand met een beperking mee te maken krijgt is de onzichtbare muur. Die muur van je beperking die je niet ziet aankomen, maar die er eigenlijk stiekem wel is. Een muur waarvan je ook niet helemaal weet hoe hoog hij is. Ook niet precies hoe ver hij nog van je verwijderd is. Maar je weet zeker dat als je niks doet of er helemaal geen rekening mee houdt, dat je er vanzelf keihard een keer tegenaan knalt. En deze onzichtbare muur bestaat daadwerkelijk. Het is niet die onzichtbare muur die op de grens van Amerika en Mexico staat, waar de eerste steen nog van moet gelegd worden, maar waar Mexico zeker voor gaat betalen. Nee, het is een daadwerkelijke onzichtbare muur. Ik sprak vorige maand een medewerker die tot nu toe in haar hele carrière altijd 6 maanden heeft gewerkt, daarna uitviel en 3 maanden moest bijkomen omdat ze volledig burned out was en overprikkeld. En ze wist nooit waarom. En onlangs is haar beperking vastgesteld. En ze was eigenlijk zo opgelucht dat zij een doorkreeg van, ik heb ook daadwerkelijk die beperking. Het komt ergens door. Dus er bestaat iets als die onzichtbare muur. Want als je weet dat die er is, dan kun je ook een plan maken om te kijken hoe je daar, ja, hoe je die muur gaat slechten. Hoe je er voorbij komt. Nou, de meeste mensen met een beperking komen die muur niet zo drastisch, maar wel frequenter tegen. Die hebben dan niet een instortingsperiode van maanden aan één stuk, maar gewoon een vaste instortperiode aan het einde van de week. Een normaal leven zit er niet in, want op vrijdagavond tot en met zaterdag, oh ja, en ook nog zondag, eist die muur zijn tol en hebben mensen minimaal 1 à 2 uitrustdagen nodig in het weekend om weer energie te hebben om de rest van de week de muur te vermijden. Niet een leven zonder muur en ook niet echt een leven, maar een volledig ommuurd bestaan, zal ik maar zeggen. Tijdens de campagne voor minister voor Gehandicaptenzaken had een van mijn concurrenten het heel letterlijk genomen door een enorme klimmuur te gaan beslechten. Zij had zelf enorme last van hoogtevrees. En soms is een muur beslechten ook niet een slechte metafoor om je angsten te overwinnen. En soms is een muur zoiets van, ik kan mezelf niet zijn of openlijk niet houden van wie ik hou, omdat de wereld daar niet voor open staat. Een onzichtbare muur om te slechten. En hoe doe je dat nou? Verschillende opties. Een sloophamer, een touwladder, een tunnel. Elke muur heeft zijn eigen tactiek en het duurt een tijdje voor die is opgelost. En soms komt de overheid zelfs met een schijnoplossing voor een muur. Er is bijvoorbeeld een probleem van een enorme uitval in het vervolgonderwijs. En mensen met een speciaal onderwijs kregen geen diploma. En nu krijgen ze wel een diploma en is dat de oplossing, terwijl er nog steeds een enorme uitstroom in het regulier onderwijs is met hun vervolgopleiding. Sommige onzichtbare problemen zorgen voor een onzichtbare oplossing, zullen we maar zeggen. Of niet, meneer Arieslop? Voor de onzichtbare muur van het niet jezelf kunnen zijn, bijvoorbeeld als je homo, lesbisch, biseksueel bent, heb je een antwoord. Daar moet je aandacht voor vragen. Soms moet je gewoon met een big statement naar buiten gaan dat dit gewoon kan. Gewoon is en ook gewoon blijft. Hou van wie je hou. Soms is het een manier om je eigen controle weer terug te krijgen over je energie, door bijvoorbeeld met een energiebalans-app en een bijpassend horloge echt onderdeel te zijn van je eigen controle. En soms helpt het al als je andere muurbeklimmers spreekt die hun muur hebben beklommen. Allemaal initiatieven van ABN AMRO om die onzichtbare muren te slechten En dat maakt me eigenlijk wel trots. En het voordeel is, als je dat dan gedaan hebt, dan hou je tijd over. Misschien om lekker op vakantie te gaan, om echte muren te bekijken. De Berlijnse muur, de muur van China of de muur tussen Noord-Ierland en Ierland. Je zou ook Amerika kunnen overwegen, want daar schijnt nog een laatste mooie onzichtbare te staan.
Dankjewel Sven, mooi. Ja, mooi man. Hey, en hoe is het met jouw eigen muur? Want je hebt ook zo'n muur volgens mij, toch?
Ik heb zeker zo'n muur en ik doe ook mee in de pilot die ik graag wilde dat er kwam.
Ja.
Dus ik ben zelf ontzettend onderdeel van het weer in controle zijn van de eigen muur.
Ja, je hebt ook nog wel eens neiging om een tikje over je grenzen heen te gaan.
Zeker weten.
Nou goed, dan zou ik zeggen diep inademen, diep uitademen.
En klimmen.
En rustig het strandstoeltje neerzetten voor je muur. En even lekker naar je eigen muur kijken, maar niet er tegenaan lopen. Hey Sven, dit was voor de zomerstop de laatste. Dus wij spreken jou na de zomer weer.
Hey, tot na de zomer en fijne vakantie allemaal.
Dankjewel.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Remco Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN AMRO zijn in de studio. We praten over diversiteit en inclusie en dan specifiek over... Over volgens Remco queer. En volgens de websites is het LHBT. En dan soms nog wat letters en plussen en Q's erachter. Maar iedereen weet ondertussen waar we het over hebben. Jan, jij zei net van ja, eigenlijk vanuit mijn baan. Als het gaat over bijvoorbeeld over ethics waar jij je mee bezighoudt. Organiseren we dan dialogen. En dat werkt ook heel erg goed bij, als we het hebben over de acceptatie, de tolerantie, maar ook vooral natuurlijk, omdat willen we de inclusie van iedereen. Dan is iedereen het altijd mee eens. Ja, dialoog is belangrijk. Ik wil dan altijd weten, hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat eruit? Als jij die vraag krijgt, welke schakelaartjes gaan er dan gelijk om in je hoofd? Welke keuzes maak je?
Ik ben filosoof, dus ik heb een aantal haakjes eigenlijk uit de filosofie die ik gebruik. Natuurlijk heel veel nagedacht door oudere denkers over hoe je een goed gesprek leidt. Socrates, Aristoteles. Dus die sleep ik er met de haren bij.
Ja, nou help ons even voor iedereen die niet de moeite heeft genomen om dat allemaal tot zich te nemen.
Het begint eigenlijk altijd met een voorbeeld. Dus niet abstract praten, maar wat heb jij nou meegemaakt waarvan jij voelde dat gaat een grens over? En wat maakt dat dan dat het een grens overging? En wat gaat er dan op dat moment door je heen? Wat voel je? Hè? Ben je blij of bang of boos, beschaamd, bedroefd? Wat komt er naar boven?
En zoek je dan iemand die dat wil vertellen? Want het klinkt als een soort deuropener. Van oké, dan als dat gebeurt, iemand dat durft, dan durft de rest ook wel.
Ja, dus we beginnen altijd met kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld van mij, dat ik iets vertel. Of dat we een voorbeeld uit de organisatie naar voren halen. En dit gebeurt er allemaal. Hè, als het gaat om pesten, discriminatie, meldingen. En dan vervolgens kunnen mensen anoniem hun eigen voorbeelden insturen. Via gewoon een programmaatje. En dan zien we dat op het scherm. En dan kun je daar uithalen. Hey, dit is interessant. Wat zullen we eens bespreken? Oh, deze komt ervoor.
Ja. Oké, dus je hebt een soort tool, een online tool-achtig ding, waarbij je je eigen verhaal kan delen zonder dat je gelijk in die groep ervoor moet gaan staan.
Zeker.
Ja, ja. Wauw. Heb je zelf een verhaal? Als we dan toch, wat ook maar gelijk toepassen. Als je nou terugkijkt in jouw werkende leven. En dan hoef je natuurlijk niet te vertellen waar het was. Maar waarbij als je nou zelf zou moeten vertellen wat het voor jou betekent. En wanneer jij dan dacht van ja, dit is niet oké. Waar denk je dan aan?
Wat ik heel erg lastig vond is dat bij een bepaalde werkgever op een gegeven moment een andere man mij vastpakte op de werkvloer. Was gewoon 1-op-1. En aangaf van, je gaat van naar de sportschool. En mij vervolgens ook aanraakte, streelde over mijn arm. Dat ging op dat moment voor mij een grens over. En ik heb dat later ook gezegd.
Ja.
Of, het is heel gek, op zo'n moment sta je met je bek vol tanden.
Ja.
En dan kom je dan later. Denk je van, ik moet hier iets van zeggen en dan kom je erop terug.
Ja. Ja. Bizar eigenlijk hoe dat werkt. Hè? Dat je dan toch even helemaal niet eens weet wat je moet reageren. Maar dat je gewoon een soort blok hebt of zo.
Ja.
Alright, en daar begint het dan. Jij vertelt dat en vervolgens komt het los?
Ja,
wordt het gedeeld? En hoe groot is die groep waar je dat dan in doet?
Verschil tussen de 30 en de 60 mensen.
Oh, dus best veel?
Ja.
Oké. Okay. Kies je daar bewust voor? Want dat heeft ook zo beperkingen, kan ik me voorstellen, als je met veel mensen.
Ja, het moet niet groter dan 50 à 60 mensen. Dat klopt. Want dan raakt het het persoonlijke kwijt.
Ja.
Maar dat kan prima, juist omdat je met die tool werkt. Krijg je veel voorbeelden. Sommige mensen kiezen ervoor om eerst achterover te leunen. Anderen doen hun verhaal. En je merkt dan dat ze op een gegeven moment toch zelf komen. Mm-hmm. En hun eigen verhalen delen. En er gebeurt enorm veel.
Ja.
Ik denk ook sinds hashtag MeToo dat mensen ook zich meer bewust zijn van omgangsvormen. En grappen. En ja. Dat kan zijn richting vrouwen, maar ook dus mannen, LGBT, Marokkanen, Turken. Overal, ja, er worden over veel dingen grappen gemaakt.
Ja.
En dat we daar dus nu wel een soort van nieuw bewustzijn voor krijgen. En waar aandacht voor is op de werkvloer.
Ja. Dat vind ik wel een interessante, hè? Want humor kan enorm pijnlijk zijn. Grappig voor heel veel mensen, maar vreselijk pijnlijk voor weinig. Aan de andere kant kan het ook een soort sociale smeerolie zijn.
Ja.
Die balans is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld, Remco. Wat te doen?
Ja, ik denk dat de unconscious bias trainingen of awareness trainingen die Jan net noemde, heel goed zijn om een soort van in die cultuur waarin je werkt, in het bedrijf waarin je werkt, een soort natuurlijk mechanisme te creëren dat iedereen elkaar automatisch corrigeert. Dat je goed met elkaar in je kernwaarden definieert, wat vinden wij nou normaal en wat vinden wij niet meer oké. En dat werkt eigenlijk alleen maar door het vertellen van verhalen. Mm-hmm. Allerlei mensen uit je organisatie verhalen laten vertellen over wat zij hebben meegemaakt en wat ze inderdaad net onprettig vonden. En bij ons, zeg maar bij het consultiebureau waar ik dan werk, resulteerde dat in een soort sneeuwbaleffect. Waarbij mensen begonnen over Zwarte Piet of begonnen over de winstdeling die werd ingehouden bij vrouwen als ze met zwangerschapsverlof waren. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus dat hebben we toen ook gelijk teruggedraaid. Dus zo, als het eenmaal bespreekbaar is geworden en je daarmee met elkaar een veilige werkvloer hebt gecreëerd en weet wat veiligheid betekent en dat ook maar vaak genoeg laat terugkomen. Ik denk echt dat daarin ook die kracht van herhaling heel belangrijk is en dat je dan met elkaar goed bezig bent.
Ja, en nou kan ik me voorstellen, Jan, dat neem maar een voorbeeld. Iemand maakt een grapje of die zegt tegen iemand, hey, oh, mietje. En nou, dat gebeurt, hè. Dat wordt in veel taalgebruik wordt het gebezigd. Ik denk dat ik het zelf ook wel zeg. Om maar gelijk eerlijk te zijn. En dan heb je natuurlijk, hè, dat haal je naar boven. En dan komt er naar boven van, ja, dat vinden wij. Hè, er zijn mensen die dat niet prettig vinden. Dan kan ik me voorstellen dat een hele grote groep mensen denkt, oh, dat doe ik ook. En die zijn zich bewust en die schamen zich een beetje. Denk je, ja, shit, weet je wel, dat moet ik gewoon niet meer doen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ah ja, steen niet zo aan. Hè, kom op, bedoel het toch niet zo. Hoe krijg je dat boven tafel? Want als iedereen een beetje politiek correct gaat zitten doen en zeggen van, nou ja, weet je, nee, dat kan inderdaad echt niet. Mm-hmm. Maar je wil natuurlijk dat. Er moet even scherp worden of zo.
Wat we doen in die sessies is perspectiefwisseling. Hè? Dus stel je voor, dat voorbeeld van net, ik maak dit mee. En dan vraag ik iedereen in de zaal, wat zou jij hebben gedaan? Wat zou jij hebben gevoeld in mijn plek? Okay. En dan moet dus ook jij, die denkt van, nou, dat is dan niet zo'n probleem, moet je even bij jezelf nagaan. Ja, wat als iemand dat tegen mij had gezegd of iets soortgelijks? Wat zou ik dan gevoeld hebben en gedacht en wat had ik gedaan?
Yeah.
En als je dan bij verschillende mensen in de zaal langs gaat, oké, hoe reageer je? Dan heb je een dialoog. Want de een begrijpt gewoon niet waarom de ander zo reageert.
Ja. En die laat je dan ook hangen. Ja, want er is natuurlijk, anders zouden we geen problemen hebben. Er is ook gewoon een soort tegenstrijdigheid, ja, waarvan de ene denkt van, ja, ja, dat is dat.
Ja, dus dan eindigen we ook met, ja, kunnen we hier een grens formuleren? En wat Remco zegt, iets wat je misschien wel met elkaar kunt afspreken. Dat kan niet altijd.
Nee.
Soms kun je ook, heb je een soort van bewustzijn van, een soort van een les. Van, oh ja, we moeten in ieder geval even bij elkaar toetsen of die grap oké was. Je hoeft niet die grap, als je denkt dat die kan, per se in te houden. Maar dan wel even toetsen, is het oké voor jou? En niet maar denken, ja, dat moet je maar tegen kunnen. Dus ik denk dat daar het verschil zit.
Ja. Ja. Mooi. We gaan richting het einde van het uur, hoor. Nee, wees niet bang. Ik vind het altijd wel mooi om er met een soort iets concreets uit te gaan voor de luisteraar. Zodat hij kan denken, oh, dat zou ik morgen zou ik dat kunnen gaan doen. Dus stel je voor dat je weer aan het luisteren bent. Je houdt je met dit soort onderwerpen bezig. Hè, anders luister je er niet naar. Wat zouden mensen morgen kunnen doen? Remco, mag jij beginnen? Fijn hè, dat je als eerste bent.
Ik denk dat het leuk is om geïnspireerd te raken op dit thema. En dat is ook wel echt wat we op de social media van Corporate Queer proberen te doen. Dus met name via Instagram, maar ook Facebook en LinkedIn. Gewoon continu als we ook iets zien of lezen in kranten of nieuwsberichten. Dat we dat ook de status quo willen challengen. Van is dit niet heel giftig wat hier staat opgeschreven? En dat dan ook terugleggen aan de community van wat vinden jullie hiervan? Want zeker in de tijden van de Nashville-verklaring zijn er ook weer verschillende mensen geweest die in de community ook hun verhaal hebben gedeeld van, ja, ben ik eigenlijk gek? Dit heeft me geraakt. Gaat het nou een grens over? Omdat ook vaak degene die slachtoffer is in die zin, vaak even ruggespraak wil hebben van, ja, ligt het nou aan mij? Ja. Of is deze norm niet oké?
Ja, alright. En dan kunnen ze hier naar jouw website.
Ja.
En dat is, hè, ik mag nu even gewoon enorm reclame maken.
De website is in aanbouw, dus die volgt deze zomer.
Oh ja, en dat is natuurlijk heel ouderwets. Nee, je moet even je
Instagram
account...
Maar ik zou social media inderdaad maar volgen. Ja, Instagram met name.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe
Corporate
heet je die?
Corporate Queer.
Oh, dat is overal hetzelfde?
Overal hetzelfde.
Oké, en geen underscore streepjes of wat dan. Corporate Queer. Mooi, dankjewel. Nou Jan, de uitsmijter, daar komt ie.
Ik denk behalve het activisme, zet een netwerk op in je organisatie. Breng LGBT mensen bij elkaar. Natuurlijk het leukste als dat vanuit de gemeenschap zelf komt. Maar je kunt het ook als bedrijf zelf voorstellen. Op school doen ze ook wat een Gay Straight Alliance. Dat je echt de LGBT'ers met straight allies bij elkaar zet om elkaar te versterken. We hebben nu ook een aantal kantoren overzees die net begonnen zijn met LGBT-netwerken in Londen, New York. Van daaruit bouwen ze eigenlijk aan diversiteit en inclusie binnen hun offices.
Mooi. Nou, en anders kunnen ze jou altijd vinden, hè?
Zeker.
Ergens op LinkedIn of zo. Ja, mooi. Bijzonder bedankt, mijn studiogasten. Ik heb wat geleerd ondertussen. Hè? Dus ik weet niet of ik het volg hou, want het is best wel lastig om al mijn programma's genderneutraal te gaan presenteren. Maar ik ga het gewoon proberen. Why not? Dus dank jullie wel. Bijzonder leuk dat jullie er waren. Dank voor het delen van jullie kennis en ook je eigen kwetsbaarheid. In het volgende uur, want we hebben nog 1 uur voor de vakantie. Gaan we in gesprek over Tata Steel. Een organisatie waar een heel diverse groep mensen aan het werk is. Jong, oud, allerlei verschillende soorten werk wat er gedaan wordt. Operators in ploegendiensten, ingenieurs op kantoor. En hoe zorg je nou voor dat al die medewerkers gezond en vitaal blijven? Diana De Lange, zij is programmamanager van Gezondheid en Vitaliteit, is de gast samen met Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Dat hoor je straks in de volgende aflevering van People Power. En als je dit nou uitgesteld op de podcast aan het luisteren bent, kun je gewoon doorluisteren. En anders moet je even zoeken op peoplepower.radio. Dankjewel voor het luisteren.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl